De stroom.
Hij is kapot. Ik hoor links niet meer, dus ik hoor je alleen maar rechts.
Ja. Terwijl ik zo links ben.
Terwijl je zo links bent. Dat is mijn linker. Je bent zo links dat mijn linker koptelefoonoor het niet meer aankomt.
Oh, je rechts doet het nog wel.
Ja, ja. Rechts doet het nog wel. Dat zegt iets over mij.
Ja, precies.
Lieve luisteraars, en welkom Johan. Je mag iets terugzeggen hoor, wil je?
Ja, nee, het klinkt al alsof je een bruut onderscheid maakt tussen de luisteraar en mij. Welkom luisteraars.
Lieve mensen en hoi Johan.
Hoi.
In een vorige aflevering van Pep Talk praatte ik met Tim Fransen over de vraag, zijn comedians activistisch? En dat deden we naar aanleiding van het volgende fragment.
Het is sowieso, het slaat nergens op om als activist naar een humorist te gaan. Dat slaat nergens op. Eveneens dat nergens op zou slaan als ik als humorist naar een activist zou gaan. Dat ik naar een demonstratie ga van, hé man, ik moet nul lachen hier.
Uit dit fragment kwamen twee vragen voor mij naar boven. De eerste vraag is, zijn comedians activistisch? Dat heb ik met Tim Fransen besproken. En hebben activisten humor. En in het gesprek met Tim Fransen kwamen we er een beetje achter dat activisme is iets echt willen veranderen. En theater en humor gaat volgens Tim veel meer over de worsteling van mensen laten zien. Theater is een geschikt middel om de vraag op te werpen, hoe moeten we ons tot elkaar verhouden? En dat is ook een morele kwestie. En dat is iets anders zeggen dan, dit is hoe het zit en dit is wat we willen. Maar het gaat beide wel over hoop. Dus theater en demonstreren in dit geval. De hoop iets te willen veranderen. Dus is het nu de tijd om te praten over de vraag, hebben activisten humor? En dat ga ik doen met Johan Frets, columnist, schrijver, theatermaker, Toryman. Kan ik dat zeggen? Dat
nee,
zeg je
nee,
over jezelf
nee, nee,
altijd.
Nu ben je gecanceld.
Oh, ik mag ook niks meer zeggen.
Cultural appropriation, hè? Dat jij hier nu Toryman gaat zeggen.
Zal ik hem met een accentje zeggen? Kijken wat dat doet.
Stop, ik verscheur mijn contract met Talpa.
En ik ken hem al 15 jaar. Dus ik heb
17 jaar al.
17 jaar.
De tijd staat niet stil.
17 jaar en ik heb hem altijd gevolgd. Johan Frets. Johan, mijn eerste vraag. Toen ik je vroeg om hierover te praten, zei jij, ja, dat wil ik, maar ik ben geen activist. Vind jij jezelf geen activist?
Dat gaat meer over het podium nemen, hè? Gaat het mij dan.
Hoe bedoel
dus er
je?
Zijn mensen die echt daadwerkelijk door alles op het spel te zetten, hun baan, hun veiligheid, het activisme beleiden.
Hmm.
He, die echt de voorhoede vormen van het activisme. Nou, dat kun je mij allerminst noemen. Ik zit er warmpjes bij. Ik ben een schrijver, maar ik probeer in dat schrijven wel risico te nemen. En ik probeer wel politiek te zijn.
Ja.
Ben politiek daarin. Dus dat is ook in zekere zin natuurlijk wel je gooit jezelf, je werpt jezelf wel voor de leeuwen. Maar als jij met mijn punt was meer, als jij met iemand gaat praten over hebben activisten humor, dan kan het ook zo lijken dat ik nu ga spreken namens de activisten.
Ah,
snap je?
En
dat misverstand wilde ik graag uit de weg helpen. Bovendien, en daarom heb ik je volgens mij ook een aantal andere namen genoemd, gaat het er om dus dat er wordt heel veel gesproken in dit land over activisten.
Mm-hmm.
En weinig met activisten. Ja. Tegelijkertijd hebben wij er wel veelzinnige gesprekken over.
Mm-hmm.
En denk ik ook wel dat vanuit wat ik meemaak als columnist en ook de activisten die ken ik er wel, we er wel een zinnig gesprek over kunnen voeren. Vooral in relatie tot theater.
Mm-hmm.
En dus de opmerkingen van Patrick en Tim. En dan vind ik het wel weer logisch dat je mij uitnodigt.
Ja, snap
je? Dus daarom zit ik hier alsnog.
Ja.
Maar goed, nou, om dat aan het begin wel eventjes duidelijk te maken.
Nou, en het was voor mij ook prettig, want tegen een activist zeggen, hebben jullie humor, kan ook beledigend zijn.
Nou ja, het suggereert nou ja, jij bedoelt het, dat is natuurlijk ook jouw grote kracht, dat jij daadwerkelijk vanuit nieuwsgierigheid met iedereen die gesprekken voert.
Ja.
Alleen, alles is zo gepolitiseerd.
Zeker.
Dat men onder die vraag al kan voelen van, oh ja, jij vindt zeker dat wij geen...
Ja, inderdaad. Ik wil daar wat vragen. Maar eerst nog heel even, ik wou nog even terug naar dat jij zei dat echte activisten die zetten alles op het spel.
Nou ja,
is dat een gevolg ervan? Of is dat...
Ik zeg niet dat je geen activist... bedoel, je kunt ook een activist zijn als je je afval scheidt. Snap je? Nee, maar ik bedoel, snap je?
Ja.
Dus het gaat erom dat je een daad stelt. Dat je een daad stelt aan je principes. En dat je die... ik denk dat activisme er vervolgens wel over gaat. scheid jij zelf je afval? Of zorg je dat de rest van de buurt het ook doet?
Ja.
Snap je? Dus probeer je de boel in beweging te brengen richting een andere realiteit. En hoe ver, en vervolgens is de vraag, hoe ver ga je daarin? En hoeveel offer je daarvoor op? En er zijn natuurlijk mensen die in Nederland, zeker in de antiracismebeweging, de afgelopen 10 jaar daar heel veel voor hebben opgeofferd. Extreem veel. En dat is ook heel pijnlijk en tragisch. En dus ik wil niet zeggen dat je geen activist kunt zijn als je niet tot die kopgroep behoort. Het is wel zo dat... het maakt nogal verschil. Ik bedoel, wij zitten hier gewoon... Dat bedoel ik meer. Wij zitten hier, we drinken een kopje thee, een cappuccino... en dan is het straks de podcast op... en dan gaan we in het zonnetje zitten. En ik kan gewoon mijn hypotheek betalen, jij ook. En ik weet gewoon van heel veel mensen dat niet het geval is. Mm-hmm. Snap je? Dus daar heb ik wel extra veel bewondering
voor. Ja. Dus je wil niet namens hun hier allemaal dingen zeggen? Nee, snap ik. Oké. Okay.
Ik vind het daarom ook... Het irriteert me daarom ook al wel meteen wat Patrick en Tim eigenlijk zeggen.
Oh ja?
Ja.
Waarom?
Ja, omdat ik vind een heel goede grap overigens van Patrick. Hè, dus ik moet er hartelijk om lachen.
Wel voor de duidelijkheid. Dit is een soort. Dit is wat ik uit het gesprek. Dit is niet Tim's samenvatting.
Nee. Ik bedoel ook niet. Dat weet ik ook wel. Maar het is een tendens die ik ook wel vaker zie. Dat er een soort aversie is voor eigenlijk de oude generatie ook. Niet zo, geen respect. Wel respect. Maar een soort aversie tegen dan wat dan gepreek wordt genoemd. Of moralisme. Want dat is gezeur en gezuur en gezanik. En daarvoor is kunst niet. Waarmee ze eigenlijk zichzelf plaatsen in een apolitieke context. Terwijl een van mijn grote helden, Toni Morrison... volgens mij hadden we het hier de vorige keer ook als Amerikaanse schrijver.
Geen idee. Vergeet
die,
het
die zegt, alle goede kunst is en wonderschoon en politiek. Het gaat niet alleen om de stijl, het gaat niet alleen om de vorm. Het gaat ook om... dat je verhalen vertelt die geworteld zijn in de wereld waarin je leeft. En anders ben ik er in ieder geval niet in geïnteresseerd. En dat is een opmerking waar ik me heel erg in kan vinden. En de grap, kijk, als ik naar Eefje de Visser luister... dat is voor mij dus niet politieke muziek... maar is wel politiek in de zin dat het in de vorm en in de eigenheid muren afbreekt... en daar iets nieuws voor in de plaats brengt. En ook esthetisch is het wonderschoon en gewoon virtuoos. Dus daar erger ik me er niet aan. Dat het niet, zeg maar, bij wijze van spreken gaat over de wereld. Maar wat veel cabaretiers natuurlijk doen, is wel voortdurend eigenlijk in hun grappen en verhalen reageren op de samenleving. En dat is dan wel politiek, want het gaat vaak ook over vooroordelen of over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, over ongemak, sociaal ongemak. En als je dan vervolgens zegt, ja, maar ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik ben niet politiek.
Ik trek mijn handen ervan af.
Ja, dan denk ik van, dat kun je wel doen, maar dat is dus niet zo. Of je het nou wilt of niet, het is politiek. En dat wil niet zeggen dat vervolgens wij langs een soort morele, juiste maatstaf mogen gaan bepalen of wat jij doet goed is. Dat zeg ik niet. Maar je kunt je... Ik vind het vaak makkelijk. Ik weet ook dat veel van die gasten vonden bijvoorbeeld ook die Hannah Gadsby-voorstelling afschuwelijk. Weet je wel, waar het... hoe heet het ook alweer?
Ja, volgens mij in het begin vonden ze het vervelend, maar later niet meer. Ik heb ik hoor toch weer vaak...
Oh, dat is wel fijn. Hoe heet die voorstelling nou ook alweer? Dat moeten we even... Eén naam.
Is een vrouwennaam.
Ellie? Nee.
Hannah Gadsby. Nanette.
Die voorstelling van Hannah Gadsby.
Nanette.
Dat was natuurlijk... Eigenlijk zei zij... Ze maakt ook meestelijk, ze maakt dus comedy. En comedy bestaat voor een groot deel ook uit het onderuitschoffelen van ongemak. Of die juist wel benoemen. Mm. Of het verkeerde zeggen, het goede willen doen. Of ik vind een meestelijke sketch daarin ook, Of Course But Maybe, van Louis C.K. Van natuurlijk moeten we rekening houden met mensen met een pindaallergie. Maar misschien, als je doodgaat aan een pinda, dan behoor je gewoon niet te overleven. Ja. Dat is, zeg maar, de donkerte en de lichtheid allebei laten zien. Maar zij maakt eigenlijk die grappen de hele tijd. En die zelfspot ook, hè, van ik ben een lesbische vrouw, hahaha. En dan op een gegeven moment begint ze dat te ontmantelen. En zegt ze eigenlijk, wanneer wordt zelfspot zelfvernedering? En hou ik daarmee ook niet die norm ook in stand? Mm-hmm. Omdat we eigenlijk lachen om het vooroordeel. Maar daardoor het voordeel op geen enkele manier eigenlijk bevragen. En het dus in stand houden. En dan werkt, dan kun je zeggen, het is geen activisme. Maar dan zou je kunnen zeggen dat het activisme ook soms wel tegenhoudt. En dat zien we natuurlijk heel erg in veel comedy. Dat er wordt geïmpliceerd dat andere mensen vanuit een moreel verheven positie vinden dat jij dingen niet meer mag zeggen en daarmee jouw artistieke vrijheid beknotten en dat dat het grote gevaar is. Er is absoluut een verstikkend purisme binnen elke groep die er bestaat. Dus ook binnen de activistische strijders van dit moment. Maar ik denk dat het overgrote deel wat kritiek soms heeft op belegen grappen of is dat het gewoon lui is. Dat het normbevestigend is, daarmee helemaal niet spannend. Het enige wat er eigenlijk nog spannend aan is, is dat dus ze er de kritiek op kan krijgen en dan kunnen zeggen, ik mag het niet zeggen, wat ben ik toch een provocateur. Nee, dat ben je dus niet. Het is gewoon belegen. Het is niet spannend, het daagt niks uit. Het hele publiek, en dan weet je ook nog eens dat je in Nederland natuurlijk gewoon voor 80% in al die schouwburgen gewoon staat voor, gezellig, 45 plus, ja. Allemaal wit.
De grijze bolletjes.
Maar niemand... het is ook heel vaak zo dat die mensen vinden ook allemaal het onzin. Die vinden ook alles woke gedeug en die zitten daar toch al. Comedians suggereren dat het spannend is wat ze zitten doen, maar puur omdat ze weerwoord krijgen. Terwijl het provoceert niks meer in de realiteit. Snap je?
Hoe bedoel je?
Nou, ik bedoel, comedy en cabaret, zeker in Nederland. Comedy is in die zin ook wel weer anders en dat verschil zie je dus ook. Je ziet dus dat de nieuwe school cabaretiers in Nederland komen eigenlijk veel meer uit de comedy. En in de comedy heeft natuurlijk altijd heel erg twee kanten gehad, hè? Dus Eddie Murphy, fantastisch. Ook gewoon de comedy, zeg maar. Gewoon puur het entertainment, de show. En de Nederlandse cabaret-traditie komt natuurlijk een beetje voort. Eigenlijk was gewoon de vervanging van de kerk.
Ja,
snap je?
Het was heel moreel.
Heel moreel. Erg, ja, dus het interessante is dat ik vind zelf dat het cabaret, de traditie in cabaret in Nederland komt voort. En eigenlijk ook in Berlijn en in Parijs uit het uitdagen van de macht. Dat is een significant ander uitgangspunt dan wat ik denk dat in de Amerikaanse traditie meer is. Ik bedoel, daar bestaat het natuurlijk ook echt, hè, dat echt dat geëngageerde. Maar het komt veel meer voort uit menselijk gebrek. En lachen om de menselijke tragedie. Daar is overigens Patrick ook briljant in, snap je? Dus dat bij Tim is het natuurlijk alweer anders, want Tim is juist ook wel heel geëngageerd en weet die dingen met elkaar.
Ja, dat wou ik net ook zeggen, want bij hem gaat het... Nou, we hadden het bij hem over demonstreren en theater maken. En ik zei, wil je echt iets veranderen bij je publiek? En toen zei hij, nee, ik wil niet iets veranderen. Ik wil meer iets laten zien. De worsteling laten zien. Dat is natuurlijk, moest ik net aan denken aan Louis C.K. met Of Course But Maybe.
Ja.
Dat is in die zin niet dat hij echt tegen ons zegt, doe het juiste. Maar hij laat zien waar wij allemaal mee zitten.
Zeker, nee, maar ik bedoel, daarmee verander je dus ook iets soms.
Ja,
ik bedoel,
zeker. Maar is het zo dat
je doet jezelf ook een beetje, dat is het. Je doet jezelf een beetje tekort. En dat vind ik dan wel, dat vind ik vaak zo Hollands. Zo van, ja, ik ben maar een grapjesmaker. Dan denk ik, nee, je bent niet een grapjesmaker. Je bent gewoon een heel...
Ik ben maar een clown.
Ja, zo van, let maar niet op mij. Je staat gewoon op het podium sowieso voor duizenden mensen. Of in ons geval voor tientallen mensen. Daar ben ik ook gestopt.
Mensen. Bejaarden, hè?
Nee, maar ik bedoel...
De generatie waar niks meer aan te veranderen valt.
Precies. Nee, maar ik bedoel, je hebt een podium. En dat podium heeft daadwerkelijk wel invloed op hoe mensen denken. Kijk maar naar Nederlands Hoop. Dat was echt een product van de tijdgeest. De tegen de bierkaai, geld. Dat ging echt over al de botsing tussen het kapitaal en de working class. Of bloed aan de paal. Ja. Ga niet naar Argentinië. Wat zijn je principes waard? Dat was allemaal heel erg... Dan kan je zeggen dat is moralistisch. Maar zo moralistisch was het helemaal niet. Het was ook heel grappig. Het was rock and roll. Het was bijtend. Het was gevaarlijk.
Maar kan het... Dat is de vraag natuurlijk. Kan het samengaan? Kan je moralistisch zijn? Of activistisch? En?
Nou, kijk. De reden waarom... En dat begrijp ik wel. Puur activisme, als je gewoon zegt wat je bedoelt, dat is gewoon in de wereld van de verbeelding vaak gewoon niet zo interessant om naar te kijken.
Nee.
Maar dat is dan de reden, niet om het niet te doen. Niet dat politiek en kunst niet samen zouden kunnen, maar omdat je dan vaak, als je het te letterlijk maakt, gewoon heel slechte kunst krijgt.
Ja.
Snap je? Als je gaat zeggen op het podium, stel ik ga een voorstelling maken over racisme en ik ga anderhalf uur als je op de Dam staat en je zegt van we moeten nu een fundamenteel andere koers kiezen. We moeten de makelaars aanpakken die weigeren om mensen van kleur in hun huis te stoppen. De lagere schooladvies voor mensen van kleur in het totaal gesegregeerde Amsterdamse onderwijs. Dan is dat op een demonstratie fiery, weet je. Dan mobiliseer je mensen, maak je mensen bewust. Als ik dat in de Kleine Comedie zou doen, dan zou je denken, ja, Jezus, ik heb een oppas geregeld. Ik heb al de hele week hard gewerkt. Moet ik nou naar dit?
En dat heeft met verbeelding te maken, zeg je.
Ja, terwijl, maar The Revolution Will Not Be Televised van Jill Scott Heron, dat is kunst, muziek, soul. Het is satire, maar het gaat ook over, hé jongens, er moet wel wat veranderen.
Ja.
Snap je? Dus ik vind het allebei politiek. Ik vind kunst ook in dat geval politiek. Alleen het heeft een andere manifestatie.
Maar is het niet heel moeilijk? Het lijkt me zo moeilijk dat als je een activist bent en heel erg ergens voor staat. En dus, nou, laten we even het voorbeeld nemen. De hele buurt moet afval scheiden. Om even daar in mijn wereld te blijven. Nee, maar dan lijkt het me moeilijk om aan de ene kant te zeggen, dit is wat. En aan de andere kant zelfspot te hebben. Want daarmee relativeer je het ook weer.
Soms is zelfspot wel het wapen natuurlijk om tot mensen door te dringen. He, dus stel je woont in een buurt waar iedereen GroenLinks haat.
Ja.
En jij gaat afval scheiden en je wilt dat de buurt dat doet. Dan zou het, denk ik, makkelijker je buurman overhalen door te zeggen, nou, hier is die radicale milieuactivist. He?
Ja.
Ik bestel de prullenbak.
He? Ja.
Als onze echte bakfietsproleet die ik ben. Als jij dan, zullen we dan meedoen? Dan voelt die ander dat jij. En soms is het ook tragisch dat dat nodig is. Hè? Want Dat is natuurlijk waar heel veel mensen in zitten. Ja, waar moet ik altijd maar zelf mezelf neerhalen om iets voor elkaar te krijgen? Ja. En zeker wanneer dat gaat op het gebied van wie je bent als mens. Dus dat je altijd maar grappen moet maken over, oh, ik ben Surinaams, dus ik ben lui. Of
ja, dan wordt het
dan moet je, dan is het zelfvernedering.
Zelfvernedering, ja.
Dat vind ik ook absoluut. Dat is zelfspot die eigenlijk alleen maar dus bevestigt wat de ander vindt. Ja, en daarmee het gedachtegoed in stand houdt. Maar in het geval van meer dingen die je aanhangt, of een idee, in het geval afval scheiden.
Sorry, ja, sorry,
als dit een podcast over afval scheiden zou worden, hadden we niet kunnen voorspellen toen we vanochtend opstonden. Maar dan kun je dat best permitteren. Ja. Ik merk bijvoorbeeld ook dat als ik met mensen praat die mijn columns haten, of daar heel boos van worden.
Ja, ik ken ze allemaal.
Ja, precies, dat weet ik. Nee. Dan is toch ergens het feit dat jij ook twijfelt, of dat je ook heus niet de hele dag denkt dat je gelijk hebt. Hmm. Want dat is namelijk niet zo. Dat opent ook, dat maakt maakt zacht voor het gesprek. En waar die balans zit, dat is natuurlijk de vraag, voortdurend.
Ja.
He, wanneer wordt het pleaserig? En ik heb natuurlijk nu de afgelopen 2 jaar heel erg in de golf ook gezeten van, nee, ik heb nu juist eerst wel alles van alle perspectieven bepaald. En ik heb me ook laten inspireren door activisten om gewoon daar onbevreesder in te zijn.
En wat zeg ik tegen vrienden van mij, theatermakers, die zeggen, bijvoorbeeld theatermakers die heel veel parodiërende dingen doen, bijvoorbeeld. Ja. Of typetjes.
Ja.
Die zeggen, ja, ik weet niet meer wat ik kan. Ik vind het zo humorloos. Dat hoor ik wel eens mensen zeggen. Ja, 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 ik vind, ja, ja. Wat zeg ik daar tegen? Wat moet ik daar?
Ik vind het heel lui. Vaak. Ik vind het vaak ontzettend lui. Dus ik zou zeggen, gefeliciteerd. Je hebt voor het eerst heb je door dat jij, zeg maar, bent altijd de norm geweest. En niemand sprak je tegen. En dat is wat je gewend bent. En dan leefden we ook nog eens in een tijd met Fortuyn, waar het de laatste dagen ook weer veel over gaat. Die, wat je er verder ook van vindt, zei, als je meedoet, dan hoor je erbij. Nou, nu is er een generatie, derde, vierde generatie, gewoon Nederlanders die gewoon meedoen, debatteren, demonstreren, eigenaarschap nemen over de publieke ruimte ook. Net als de autochtone Nederlander. En dat levert een spanning op soms.
Nou, dus het is niet,
lever mee, engage, weet je wel. Ga niet zeggen van, want dat doen ze allemaal. Ik zag Brigitte Kaandorp weer. En elke week is er wel weer een comedian. Ik zat met Jan Jaap in Dit Was Het Nieuws. Dat is er gelukkig uitgesneden, want dat was voor niemand leuk geweest. Die begon ook weer allemaal grappen te maken over wokeheid. Toen dacht ik, oh ja, jij bent nu ook zo'n boomer geworden. En dan zei ik, maar we zijn toch maar 6 jaar. Ja, maar dat is dus kennelijk toch alweer een hele wereld. Want ja, dat ik denk van, je ziet gewoon ze bij bosjes van hun voetstuk vallen. Al die helden van je, die eigenlijk gewoon totaal in dat reactieve schieten. Doe mee. Engage. Vraag jezelf dingen af. laat je niet de mond snoeren, maak het vooral. Weet je, als jij nog steeds met een zwart gemiet, ik bedoel, Koefnoen zei laatst, die hadden volgens mij Tjurandi Martina nagedaan, ooit nog, een paar jaar geleden, met een zwart gesmiet gezicht.
Ja, ja.
Daar zeiden Owen Schumacher en Paul Groot van, nou, dat zou ik nu echt niet meer doen. Is dat zo erg? Nee, natuurlijk niet. Dat was gewoon blackface. Ja, ik zit nu een columnbundel te redigeren van mezelf, van 10 jaar columns. Dus dan in die Volkskrant jaren, kijk, dan schrik ik echt van soms het seksisme van mezelf, of ook het racisme, weet je wel, het N-woord, en dan onbewust eigenlijk negatief praten over een vrouw op een manier dat je denkt, ja, maar wat heeft die vrouw nou eigenlijk gedaan? Mm-hmm. Er zit dus een soort vooroordeel in over wat een vrouw, hoe een vrouw zich hoort te gedragen in de media. Dus dat soort dingen dus kom je tegen.
Het is geen humorloze tijd, zoals ze zouden kunnen, zoals veel mensen zeggen. Er zijn dingen aan het veranderen.
Er zijn altijd humorloze mensen. Er zijn mensen die
Adolf Hitler, die was humorloos. Sorry.
Die had geen humor?
Nee, dat ik leuk een podcast geluisterd over heb. En er werd meermaals gezegd dat hij geen humor had. Maar
ah ja, dat is daarna genetisch op alle Duitsers doorgegeven. En dat beginnen we nu een beetje van bij te komen. Ja.
Het sluipt via het zuiden van het land. Ons land.
Via Venlo. Ja, nee, maar wat wilde ik daarover zeggen? Even een paar nog.
Er zijn altijd humorloze mensen.
Ja, nee, kijk, er zijn ook mensen die vinden dat je als witte auteur geen zwarte personages mag schrijven. Er zijn mensen die niet het verschil begrijpen, ook binnen de activistische kringen, tussen wat een personage zegt en wat de maker zegt. Mm-hmm. En dan ook nog, zegt de maker het als zichzelf, of heeft het inderdaad een dubbele laag? Zegt hij iets racistisch, maar stelt hij daar eigenlijk een vooroordeel mee aan de kaak? En die gelaagdheid verdwijnt bij een heel zeer puristisch ding. En de grap is dat de mensen die tegen jou zeggen humorloosheid, die plakken dat verstikkende deel van de beweging op de hele beweging. Nee, en zeggen dan, dat is wat ze willen allemaal, die woke deugers. Terwijl ik zeg, nee, dan luister je niet goed. Er zijn heel veel mensen die prima kunnen lachen om jouw types. Kijk, in Nederland is het natuurlijk gewoon vaak gewoon mensen uit de jaren 90 generatie die inderdaad de hele tijd zich zwart sminkten, of trans mensen nadeden door gewoon heel veel lipstift op te doen met een boa op. Ja, dat is gewoon, dat vinden we inderdaad niet zo grappig meer.
Nee.
Dat is het ook niet, vind ik. Als je het wel grappig vindt, doe het dan vooral. En als je in Veghel of in Capelle aan de IJssel in zo'n betonnen box staat, voor alle Schouwburg abonnementhouders van 50+, zul je een te gekke avond hebben, heb je geen last van woke deugers, doe het vooral, klaag lekker met een glaasje Chablis over hoe die nieuwe generatie alles voor je verpest, maar het is gewoon niet waar, hè?
Al mijn luisteraars zijn nu weg uit het zuiden.
Heb je veel luisteraars uit het zuiden?
Weet ik niet.
Heb jij van die tabelletjes? Nee, maar ik bedoel, verzet je ook tegen humorloosheid en fantasieloosheid vooral? Hè? Dus dat mensen, dus die beruchte recensie van Het Diner uit de New York Times van Herman Koch, van ik vind het een kutboek, want die man is zo'n eikel, die hoofdpersoon. Ik denk, ja, maar dat is toch fantastisch? Je wilt toch niet alleen maar kunst over moreel correcte mensen?
Ja, maar aan de ene kant zeg je dus, alles is politiek. En aan de andere kant, je moet het daar ook laten.
Nou,
het is het personage dat sowieso, het zegt. Sowieso, hoe moet je dan dingen beoordelen?
Sowieso. Dat is interessant wat je zegt. Er is sowieso een onderscheid natuurlijk tussen fictie en non-fictie.
Mm-hmm.
Fictie en de vorm van satire die jij nu beschrijft, typetjes, karakters. Ja, dat zie ik dan eigenlijk meer als toneel.
Ja, ja, ja.
Kleinkunsttoneel.
Ja.
Dus dat is niet de maker zelf. Stel die persoon speelt een racistisch personage. Zoals van Coat en de Bie hadden de tegenpartij, waarvan ook heel veel mensen dachten dat het waar was. En dat was een heel, eigenlijk een PVV avant la lettre.
Ja, later werd het waar. Ja.
Maar goed, dat waren personages. Dat waren niet Kees van Coat en Wim de Bie die zeiden allemaal het land uit. Snap je? Datzelfde geldt voor Koefnoen. Dat zijn personages die dat zeggen. Een fictieboek van Herman Koch is ook niet Herman Koch die zegt van kom, we zullen eens even lekker een moord onder de tafel.
Maar spoiler alert.
Nou ja, de boek.
Maar de voorstelling van Dave Chappelle, bijvoorbeeld, waar heel veel over te doen was, over transpersonen.
Ja.
Aan de ene kant zou je zeggen, alles is politiek, dus we gaan hem beoordelen op wat hij zegt. En dan kan je zeggen wat hij zegt.
Maar alles
kan
is politiek, moet je niet te letterlijk nemen. Hè? Het is meer, je neemt het nu heel letterlijk. Je bent onderdeel als kunstenaar van de wereld
de tijd waar je
in leeft. Dus je kunt dat niet buiten de deur houden. Je kan het wel willen, Maar je kan niet van de wereld verwachten en de tijd en de mensen die van letterlijk vanuit die samenleving door de poorten van het theater stappen en op die stoel gaan zitten met alles wat ze weten uit hun tijd. En dat bepaalt voor een deel het paradigma waardoor ze jouw kunst bekijken.
Ja.
En daar kan je je wel aan willen onttrekken, maar dat is ook, vind ik het een heel geprivilegeerde positie, want dat betekent dat jij zelf dus niet nergens last hebt van de maatschappij. Dus eigenlijk vind je gewoon de status quo wel best en wil je het daar verder niet over hebben. En ten tweede, neem je het mensen kwalijk dat zij voorkennis hebben, omdat ze gewoon nou eenmaal producten van hun tijd zijn. En jij ook, als maker.
Maar hoe kijk jij naar zo'n voorstelling van Dave Chappelle?
Van Dave Chappelle, nou ja.
Ik had het daar met Tim namelijk ook over.
Ik vind Dave Chappelle briljant. Ik vind het wel een blinde vlek van hem. Want wat ik er lastig aan vind, is dat...
Heel even voor de luisteraar. Ja, ik moet de luisteraar hij heeft een voorstelling gemaakt, aantal grappen over een aantal, best veel grappen over transpersonen. Daar kwam veel kritiek op. Ja. Eigenlijk dat.
Ja, nou kijk. Laten
we het niet hebben over dat hij helemaal daarna, dat hij van Netflix af moest. Maar ik ben gewoon benieuwd.
Nou ja, kijk. Hij is iemand die ook daarbij geldt weer van een generatie is. Hij is ook een zwarte man. Hij heeft altijd veel over racisme verteld vanuit een heel harde kritische blik. Mm-hmm. Dat gaat over ongelijkheid. En blijkt dan toch op een ander vlak zelf geïrriteerd te raken dat die ongelijkheid aan de kaak wordt gesteld. Maar wat wel zo is, want het begon eigenlijk met van we komen allemaal voort uit een vrouw. Mag ik dat nu niet meer zeggen? Want het is nu ook zo dat mensen... ik moet daar soms ook wel een beetje om lachen. Toch? Dat je dat het dan niet meer zegt van laten we alle vrouwen eren die een kind op de wereld zetten. Dan is het op moederdag alle mensen met een baarmoeder. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Maar goed, ik vraag dan wel aan mezelf van ben ik nou geïrriteerd? Ik ben dan dus nu eigenlijk Johan Derksen. Hè? Niet Johan Frets, maar Johan Derksen. Ik ben het dan nu eigenlijk zat. Maar ik denk ook, daarin is er soms wel een soort humorloosheid. En vooral ook, er bestaat ook zoiets als een vrouw. Die dus geboren is als vrouw en dus ook een vagina heeft en een baarmoeder. En dus in die hoedanigheid, dat is wat Dave Chappelle eigenlijk zegt. Er is wel zoiets, hè, biologisch als een vrouw.
Ja.
Maar net als bij J.K. Rowling, als je dat punt een keer maakt, tuurlijk, als je daar een grap over maakt, oké. Maar als je dat zo structureel blijft doen, zo bezeten en zo daarmee eigenlijk het vernederen van een groep, een gemarginaliseerde groep, namelijk transvrouwen die sowieso al gemarginaliseerd worden, is extreem veel geweld, moord op. En daarmee dan eigenlijk toch een beetje trapt, naar beneden trapt. En natuurlijk vinden mensen dat grappig. Als in mensen die tot de norm behoren, die hebben daar niet die connotatie bij. Die worden zelf daar niet door bedreigd, door dat transgeweld of door die transfobie. Dus op zich het punt tegen een soort verstikkend academisch links, wat zegt, nee, iedereen is een vrouw. Als jij morgen zegt, ik ben een vrouw, dan ben je ook een vrouw. En iedereen die dat ten twijfel trekt, die is de Satan. Ja, daar mag je op zich ook wel weer kritisch op zijn. Want daar houdt namelijk
mag je ook ridiculiseren.
Ja, maar, die mensen, daar word ik natuurlijk ook af en toe knettergek van. En dan mag ik het woord knettergek niet eens zeggen, want dat is dus validistisch.
Ja.
Snap je? Dus de overdrive, waar we natuurlijk ook inschieten met z'n allen, Wat mij er vooral aan irriteert, is het academische gehalte ervan. Snap je wat ik bedoel?
Nee.
Nou, ik noem dat vaak een beetje dat academische links. Ik vind dat ook. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen tegenwoordig die zijn dan heel erg fan van het communisme. Of die vinden dan het kapitalisme helemaal kut. Terwijl ik vind het neoliberalisme wel heel kut. Maar ik denk, je moet je ook realiseren, jij kunt je vanuit je UvA-stoel dan vaak ook alweer in een soort bepaalde bubbel het veroorloven om het hele kapitalisme te verwerpen. Terwijl bijvoorbeeld de sociaaldemocratie, en er zijn dus ook heel veel linkse mensen die vinden de sociaaldemocratie, de ideologie van de PvdA ooit, nu al lang niet meer helaas, vinden dat ook al fout, want die gaat namelijk over de gelijke verdeling van het kapitaal. En die vindt dus dat gaat over dat het verschil in kapitaal niet zo groot is. Maar die anticapitalisten zeggen, maar waarom moet het kapitaal überhaupt bestaan? En dan denk ik, maar sorry, ik kom uit een heel arm gezin. Ik ben heel blij dat we bezig zijn om dat kapitalisme te reguleren heel strikt vanuit een sterke overheid. En ik denk dat heel veel mensen uit een working class milieu daar veel meer aan hebben dan ik ben anti-kapitalisme en met een hamer en een sokkel letterlijk doen alsof dat zo gezellig is in Cuba en in de Sovjet-Unie. Dan denk ik, ja, ik snap wel dat je boos bent op het kapitalisme, maar ik vind het dan dus academisch. Met z'n allen hè, in Amsterdam op een of andere demonstratie zeggen dat het kapitalisme zo kut is en je niet realiseren dat je daarmee eigenlijk voorbij gaat aan de beleving en de daadwerkelijke effecten voor mensen en eigenlijk daarmee precies doet wat je meent te bestrijden, namelijk geen oog hebben voor het perspectief van de ander. Lange bocht om weer terug bij Chappelle te komen, maar dat gaat dus over het feit dat puur het feit dat iemand zegt een vrouw bestaat, biologisch, en daar misschien een aantal grappen ook aan lardeert, dat dat al wordt gezien als transfobie, vind ik ook heel erg verstikkend en heel erg dat, ja, dat academische kijk ons dus helemaal alles academisch helemaal correct zeggen. Terwijl, maar ik vind Chappelle wel een enorm blinde vlek hebben in zeg maar zijn reactiviteit.
Nou, volgens mij, ik
en dat doet voor mij niks af van dat hij nog steeds briljant is.
Nee,
maar
inderdaad. Waar is dan de grens? Wat is dan de grens? Ja, wanneer is het?
Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Kijk,
wanneer is het? Ja, wat ook een aflevering. Wanneer is het gewoon niet meer leuk? En wanneer is het?
Nou ja, op zich als iemand live op tv een verkrachting bekent,
is niet leuk meer.
Is niet leuk. En als je dan jezelf vervolgens nog wegzet als slachtoffer van woke gedeug, ook al was het verzonnen achteraf, vinden dat daar dan nog vooral het vervelend aan dat je dat ook dan wij het weer gedaan hebben. De mensen die zeg maar. In ieder geval niet dat ze daar altijd in slagen, maar invulling proberen te geven aan de weg naar meer radicale gelijkwaardigheid.
Ja, ja, ja.
Dat die het dan ook weer gedaan hebben. Terwijl je gewoon voor 1 miljoen per jaar betaald krijgt en dan gewoon letterlijk zitten ginnegappen over een kaars in een vrouw stoppen.
Ja,
snap
ja.
je? Dat en dat heel Nederland daar dan ook weer nu in zit. Maar dit is echt zo'n reactionair land.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat is toch, daar gaat het dan nu weer over. Komt VI terug? Is het niet te ver gegaan?
Ja, maar als je naar tv kijkt, als ik naar tv kijk, zie ik alleen maar zeg maar, het debat wat gevoerd moet worden. Het gesprek, sorry. Ja. Het gesprek wat wij nu doen, het gesprek. Dat is goed, dat gesprekken plaatsvinden. Dat op tv, ook. Geen enkel gesprek wat ik zie, is goed.
Maar daarom is tv ook aan doodgaan, hè?
Ja, maar wat is dan waar in de krant? Ja, krant. Nou, die media vind ik heel prettig.
Krant en podcast. En kijk, het heeft natuurlijk ook een...
Want mensen worden clowns op tv. En dat die bepalen dan...
Maar iedereen wordt een clown op tv. Ik bedoel, daar hebben wij het ook vaak over gehad. Sushi, ik heb ook zo'n jaar gehad een tafel hier zijn en overal met mijn kop verschijnen.
Maar in podcastland komen nu ook clowns, hè?
Ja, 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 ja. Ja, ja ik denk... En zelfs, ik bedoel... Ik kom dan uit een golf van met die columns die vorig jaar spraken elkaar. Toen ging dat sky high. En heel goed, zeg maar, dat opeens heel veel mensen dat ontdekten. En dan merk je ook dat heeft ook dan weer een gevaar. Hè? Want je krijgt dan een groot publiek. En dat doet ook iets met een mens. Dus hoe ontmantel je dat dan weer?
Ja, wat bedoel je?
Ja, op een gegeven moment... Het gevaar ligt altijd weer op de loer. Je kunt je er nog zo bewust van zijn. Maar bijvoorbeeld ten tijde van die tweede lockdownperiode in eind vorig jaar... Toen had ik een aantal columns en essays daarover die viral gingen. En dan was het op een gegeven moment... dan het gevaar is dat je dan gaat denken dat je echt een stem bent... die daar heel veel over te zeggen heeft...
Ja.
En kwamen mensen naar de persconferentie. Wat vind jij van de persconferentie op Instagram? Weet je, met DM's, zo 30 DM's. En dan ga je denken, voor je het weet, ga je in die rol hangen van het orakel. En dat is natuurlijk wat er altijd gebeurt. Hè, mensen op tv word je in zekere zin bevestigd dat je dat podium, dat massapodium mag...
Nou, twee dingen. Je denkt dat wat jij zegt, dat er echt toe doet. Maar echt toe doet. Tuurlijk doet het altijd toe wat je te zeggen hebt. Maar echt toe doet. En... je gaat uitvergroten wat je al deed. En dan
precies. Dus je moet jezelf altijd weer terugroepen. Dat is wat ik dan merk. Ik heb soms van die weken, dan denk je van... Dan heb je bijvoorbeeld 1-2 supergoeie columns... gewoon vanuit een oprechte verontwaardiging of woede geschreven. Helemaal niet per se door het gas erop te zetten... maar gewoon cool collected, maar wel in de roos. En dan wil je dat soms reproduceren. Om een ander thema. Daar ben je dan wel boos over. Maar denk je, nou, ik ga nu eens over dit... ga ik ook eens eventjes een 100% viraltje schrijven. En dan merk ik vaak dat de moment dat je weer landt in je eigen stem... zijn de momenten dat je dan letterlijk even een toontje lager zien.
Is het grote probleem niet in alles het ego?
Ja, zeker.
In
ja.
alles. Dus ook in kijken ja. naar een show.
Absoluut.
Naar een voorstelling, heel boos worden op wat er gezegd wordt. En dan denk ik, oh maar wacht.
Het is toch ook...
Gaat het over mij?
Je kan toch ook blij zijn, denk ik toch ook, dat je mensen boos maakt. Ook die mensen die dus nu het zo humorloos vinden. Wees blij dat er zo'n keer iemand boos op je wordt. Dat je ertoe...
Het is toch niet prettig als mensen boos op je worden?
Als mensen de schouwburger gaan bellen dat je er niet meer mag spelen. Dat gaat in het ver, maar dat is zo'n klein...
Heb je wel eens zo'n lijstje, heel even tussendoor, zo'n lijstje gekregen dat zo... Dan had je gespeeld in de schouwburg en dan kreeg je de dag daarna kreeg je een cijfer bijvoorbeeld. Want dan had het publiek op je mogen stemmen.
Heb je wel eens kutcijfers gehad?
Ja, volgens mij had ik dan een 7 of zo. En dacht ik, hè? Ik zit al 20 jaar niet meer op de middelbare school. Wat is dit nou? Waar waren we?
Nee, over de media.
Ego, media.
Nou ja, media is makkelijk, hè? Het is makkelijk zeggen dat de media een probleem is. Media is altijd een reflectie van...
Ik vind media, want we moeten ook oppassen wat we zeggen over de media. Want wat was nou laatst?
Wij zijn ook media.
Wij zijn ook media. Maar en laatst waren we helemaal gezakt in...
Nee. Dus... Kijk, Pieter Omtzigt zei gisteren...
Ik heb niks tegen tv. Ik heb iets tegen die clowns die debat bepalen.
Ja, maar dat bepalen ze dus niet meer. En dat is dus wel goed om te weten. Kijk, je hebt boomers en je hebt alles wat eronder zit. En boomers... Je kunt ook een boomer zijn van 40.
Ja, dat schijnt nu... boomer is nu een scheldwoord geworden, toch? Gewoon voor mensen
nou,
die...
Nou ja, voor mij gaat het niet zozeer...
Die niet meegaan met de tijd. Dat is een boomer, toch?
Nou ja, het okay boomer is als je iemand weer iets reactief zegt, dat kun je dan zeggen. En ik vond ze laatst zo grappig. Ik had dat ook tegen iemand gezegd, een D66 type. En toen had iemand eronder geschreven, dat vond ik zo grappig. Oh ja, en dit zeg je dan tegen iemand die waarschijnlijk vooral beledigd is door het boomer en geen idee heeft hoe dodelijk het okay is. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk precies okay. Boomer.
Ja. Het is eigenlijk die okay.
Ik vind boomers wel leuk overigens hoor. Echte boomers.
Absoluut. En
die hebben nog wat bevolkt.
Onze ouders zijn boomers toch? Ja. Eén van mij was.
Ja, precies. Ik dacht, zal ik nu een hele harde grap maken?
Weet je wat nu? Dat wil ik heel even gezegd hebben. Het nieuwe ding van de wappies is dat ze tegen zonnebrand zijn. Oh, zonnebrandcrème.
Ja, dan verschroeien ze vanzelf. Ja, dat is op zich wel. Ook.
Ten eerste, je kan ze herkennen. Straks. Iedereen die rood en verbrand is een wappie. En ze gaan verschroeien. Dat is toch heerlijk.
Ja, maar nog één ding zeggen? Want ja, we moeten
een beetje afronden.
Over de media. Dat tv... Dus uiteindelijk hoef je je er ook niet echt meer toe te verhouden. En dat probeer ik dus ook steeds minder. In die column is het ook een verleiding bijvoorbeeld om in zo'n week van Johan Derksen het dan heel erg te gaan hebben over Johan Derksen of over Angela de Jong. Maar dan reageer je vooral op de bijzaak en niet op de hoofdzaak. Nee. Dus de daadwerkelijke verandering vindt plaats in de samenleving zelf. En door de botsing en door verder te komen en op microniveau. En wel ook door activisme, door kunst, door de hard practical work van mensen gewoon die dat doen. Die eens een keer wat zeggen van bepaald gedrag op hun werkvloer. Hun vrienden erop aanspreken in de club als die een vrouw onprettig bejegend. Daar vindt de verandering plaats. En al dat gelul over woke, gedeugen en cancel culture is al... Ik bedoel, het feit alleen al dat die mensen dat die woorden kennen... Laat al zien dat het eigenlijk voorbij is. Het is net als bij Facebook. Als je tante erop gaat. Ja, maar dan is het klaar met Facebook. Nee, maar zo moet je echt denken. Als in talkshows Angela de Jong en Johan Derksen het over wokeheid en cancel culture hebben. Dan doet dat er eigenlijk al niet meer toe. Dan zijn we er al aan voorbij. Dus het reactieve van. En je ziet ook aan die kijkcijfers van die talkshows. Die impact van die talkshows is minimaal. Dus wat wij hier doen. En heel getarget bereik je daar dan een nieuwe generatie mee. Of ik
behalve mensen uit Brabant. Maar...
Behalve mensen uit Brabant. Sorry. Nee, maar ik bedoel, dat zegt genoeg.
Ja.
En dat is ook het fijne. En daar wil ik toch ook wel hoopvol mee afsluiten. Dat ik geloof dat die botsing die plaatsvindt op deze thema's... als je er zorgvuldig naar kijkt, zowel naar jezelf als naar de ander... Dus niet een kamp kiest. En dat bedoel ik niet... Blame on both sides als Trump van nazi's zijn net zo erg als antifascisten. Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel meer van, je hoeft niet alles wat in jouw eigen peer group wordt aangenomen voor waarheid, tot waarheid te verheffen. Je moet zelf altijd onafhankelijk blijven denken van, ja, ik steun dit wel, maar ik vind wel bij dit onderdeel vind ik iets anders dan dat.
Ja.
En als je dat met elkaar probeert uit te puzzelen, en daar zitten we nu extreem in, dan zorgt dat voor heel veel spanningen, botsingen, maar we ploegen er met z'n allen doorheen. En we komen daarmee verder. Zo is het altijd gegaan in de geschiedenis. En soms zetten we een stap weer terug. En dan zetten we een stap weer vooruit. En ja, ik denk dat we eigenlijk in die zin ook wel heel erg op de goede weg zijn. En dat we helemaal niet bang hoeven te zijn dat we in een soort censuurcultuur raken. En ook niet dat die reactieve status quo beschermers in het zadel blijven zitten. Het is een
hele leuke tijd. In die zin.
Spannende tijd. Spannende tijd. Spannender dan de jaren 90.
Zo de ju.
Herman in de zon op een terras. Ja, die zat gewoon in een terras.
Met zijn geprivilegeerde bed.
Met zijn witte geprivilegeerde bed.
Zich zwarte sminken. Ja. De vraag van deze aflevering was...
Hebben activisten
humor? Ja, dat is dus ja.
Ja, nou, daar hebben we eigenlijk niet eens over gehad. Denk
wel,
ik nu.
Toch?
Nou ja, misschien meer van... Ik denk dat mensen...
Nee, eigenlijk is de vraag... Gaat activisme en humor samen?
Ja. Ja, ja, precies. Nou ja, ik denk dat activisten ook, dat misschien goed is wel om nogmaals te benadrukken, heel veel meer humor hebben dan mensen denken.
Ik moet een keer met een activist, iemand praten waar jij over zei, die zet alles op het spel.
Ja, zeker.
Maar dan moet de vraag anders zijn.
Ja, als je wilt dat diegene ook daadwerkelijk komt, zou ik niet zeggen, heb jij humor? Nee.
Maar dan moeten ze misschien deze aflevering luisteren.
Degene zijn baan al kwijt is en bedreigd wordt met de dood en...
Ja.
Met eieren bekogeld is.
Maar
in
die zin ben jij natuurlijk wel toch ook een activist. Daar begon
nou ja, ik ben er altijd heel voorzichtig mee, omdat mijn columns eigenlijk de plek waar mijn schrijverschap en mijn activisme samenkomen.
Ja.
Dat is mijn.
En die zijn daar zit humor in.
Dat is mijn tegel, mijn plek, mijn hoek, mijn lane.
Ja.
Laatst
had je een hele goede zin. Wat was het? Nou, die had ook iemand. Dat vond ik heel grappig namelijk. Shit.
Waar ging het over?
Ga ik delen op Instagram. Ja, het was een heel grappig zinnetje.
In een column?
In een column. Heel hard, maar heel grappig. Ik ga hem delen. Ik ga hem terugzoeken op
Instagram.
Lieve Johan, dankjewel dat je er was. Ik doe nu alsof ik voorlees, maar ik ga dit uit mijn hoofd doen.
Nou, fijn dat we elkaar weer even gezien hebben.
Ja, fijn dat we elkaar gezien hebben. Lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Vind je dit nou leuk om hierna te luisteren? Geef de podcast dan 5 sterren. En schrijf recensies. Volg me op Instagram. @podcast.peptalk. En tot over 2 weken op woensdag. Dag!